Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op maandag blikken we in De Zeven altijd vooruit op de week die komt. Vandaag doen we dat met hoofdeconoom van ING Duitsland, Karsten Brzeski. Goedemorgen, Karsten.
Goedemorgen.
Wat kan Europa doen aan de piekende energieprijzen? Die vraag ligt deze week op tafel tijdens een vergadering van de energieministers van de EU-lidstaten. Met de hoofdeconoom van een bank uit Duitsland moeten we het uiteraard ook hebben over de energiepolitiek van de regering Scholz. Die hebben dit weekend nieuwe maatregelen afgeklopt. En de vraag is, zitten daar misschien ook goede ideeën bij voor ons? En we gaan het ook hebben over de Europese Centrale Bank. Want die neemt deze week opnieuw een rentebesluit. Komen er 50 basispunten bij? Of misschien wel meer. Het is maandag 5 september.
De zeven van de tijd. 1.
Het zal deze week, hoe kan het ook anders, opnieuw over energie gaan op verschillende niveaus. Eigen land, daar zitten federale en regionale regeringen samen met de vertegenwoordigers van werkgevers over maatregelen. Internationaal is er de vergadering van de olieproducerende landen, de OPEC, aangevuld met niet-leden zoals ook Rusland, de OPEC Plus dus, zoals dat dan heet. Die moeten de productiequota voor oktober vastleggen. En nu vrijdag is er de vergadering van de ministers van Energie van de Europese Unie. Karsten, misschien daarmee beginnen. Dat is de belangrijkste misschien nog voor ons in dat rijtje. Wat verwacht jij van die ministerraad Energie van de EU?
Ja, dat is een heel spannende. Ik hoop en ik verwacht toch dat er een uitspraak gaat komen of we richting een prijsunie gaan. Dus hoe kunnen we gewoon gezamenlijk de gasprijzen beperken in Europa? En niet gewoon dat elk land dat zelf doet, maar dat het gewoon via Europa komt. En een heel belangrijk onderwerp daarbij is ook dat hele thema van hoe kunnen wij een overwinst, hoe het heet, van bedrijven die nu profiteren van de hoge energieprijzen, hoe kunnen die worden afgeroomd en worden ingezet om de burgers te compenseren?
Inderdaad, verschillende mogelijkheden die daar op tafel liggen. Maar ja, dan moet je sowieso wel naar een soort één gezamenlijke politiek gaan, in plaats van lidstaten die onderling elkaar beconcurreren, ook op dit energievlak. Hè? Is dat te vertalen echt naar energie?
Nee, we hadden het bij het vaccinsbeleid, als je het terugkrijgt, hè, dus ook dat opkopen van vaccin, dat werkte na een tijdje een beetje. En je moet gewoon de solidariteit hebben in Europa. En die heb je natuurlijk gewoon niet altijd. En dat grappige, dat weet je dus ook, is dat nu vooral wie heeft het meest nodig? Dat is juist het land dat heel vaak met de morele wijsvinger naar de andere landen heeft gewezen. Dat is Duitsland. En daar is niet elk land op dit moment bereid om te zeggen, nou, wij geven niet de hele solidariteit die jullie ons ook niet hebben gegeven tijdens de eurocrisis.
Inderdaad. Je had het daarnet al over dat idee van het afromen van de overwinsten van energieproducenten, Karsten. Dat is een idee wat in België zeker ook door de regering De Croo op tafel is gelegd. Maar afgelopen weekend hoorde je dat ook in de Duitse regering naar voren komen. Hoe haalbaar is dat?
Ja, ik hoop maar dat het haalbaar is. Maar je moet natuurlijk wel een groot onderscheid maken tussen hoe komt zo'n bedrijf dan tot de hogere winsten? Is dat gewoon een resultaat van goed bedrijfspolitiek? Ja, dan mag je dat niet afromen. Dan straf je eigenlijk goed bedrijfspolitiek en strategie af. Is dat echt gewoon dat bedrijven daar gewoon op hun rug konden liggen, de mond open doen en gewoon dat geld kwam binnengevlogen vanwege de hoge energieprijzen? Ik denk dat het dan mogelijk is om daar gewoon ook en met een nieuwe maatregel te komen. De vraag is ook hier, lukt dat echt om het Europees niveau te hebben? Het mooie van het Duitse idee is, of het Duitse het besluit is, dat Duitsland in ieder geval voor is. En als je Duitsland daarbij hebt, dan is toch een grote kans dat je Europa echt tot een conclusie komt.
2.
Laten we even verder kijken naar Duitsland, want de Vlaamse minister-president Jan Bon bezoekt samen met Foka woensdag en donderdag Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Economisch zeer belangrijk boendesland en ook een premium handelspartner, kan je zeggen, van Vlaanderen. Op de agenda daar ontmoetingen met bedrijfsleiders en regionale politici. Aan welke boodschap mogen ze zich daar verwachten, Karsten?
Dat je ziet hoe recessie eruit ziet. Kijk, het is de deelstaat die ongeveer zo groot en belangrijk is als de hele Nederlandse economie. Dus dat is een enorm belangrijke handelspartner. Maar het is ook een deelstaat die de afgelopen decennia bekend stond voor energie, voor koolmijnen, die al door een transitie is gegaan. En nu zul je zien hoe toch ook armoede in sommige kleine steden van Noord-Rijn-Westfalen uitziet. Dus je moet voorbereid zijn op toch recessie.
Recessie inderdaad, aangewakkerd door energie ook daar, in Noord-Rijn-Westfalen, maar in heel Duitsland. Die Duitse regering is na een nachtje doorvergaderen van zaterdag op zondag met een derde pakket steunmaatregelen gekomen. Afgelopen weekend 65 miljard euro, om precies te zijn. Als ik er even snel doorga, Karsten, een verlenging van dat goedkopere openbaar vervoer. Er komt meer kinderbijslag, er is een soort gereduceerd tarief voor energie met een goedkoop basisverbruik en alles daarboven dat duurder wordt. Zijn dat goede maatregelen volgens jou?
Het zijn goede maatregelen. Wat mij in het oog springt, en jij zei, het zijn precies 65 miljard. Als je dan naar die papieren kijkt, er staat nergens in hoeveel het echt is. Dus die 65 miljard werden genoemd door Olaf Scholz tijdens de persconferentie. Maar het is heel moeilijk te zien of het echt alles optelt tot 65 miljard. Wat me verder opvalt, is dat, dat er eigenlijk bijna nauwelijks iets wordt gedaan voor de bedrijven. Dat het hier gaat over, ja, we staan klaar om misschien nieuwe leningen te geven. Net zoals tijdens de pandemie. Maar voor de rest is er niks voor bedrijven. En ook voor, ook niet een belangrijke groep, de middeninkomsten. Hè, de middenklas van het land, die krijgen eigenlijk ook niks van deze maatregelen. Dus een goede zaak. Hè, het gaat richting dus steuning voor de zwakste van de maatschappij. Maar er wordt een groot gedeelte vergeten. En ook als je naar het hele pakket, hè, zelfs als het 65 miljard zouden zijn, dit is nog steeds veel minder dan tijdens de financiële crisis. Wat is 65 miljard? Om dat even in perspectief te zetten. Er is nog steeds minder dan 2% van het Duitse bbp.
De Duitse regering neemt dus maatregelen om iets te doen aan die dure energie, maar los daarvan ook in Duitsland historisch hoge inflatie, waardoor ook daar de koopkracht onder druk komt. Laten we eens naar die gemiddelde Duitser kijken. Karsten, je had het er net al even over hem en haar. Hoe leeft dat daar? Hoe moeilijk hebben die mensen het?
De gemiddelde Duitser heeft angst. Als je al kijkt naar het consumentenvertrouwen, dat is op het laagste niveau sinds de financiële crisis. Daar zie je gewoon dat mensen gewoon eigenlijk niet meer bereid zijn om geld uit te geven. Dat mensen angst hebben. Dan zie je ook dat mensen nu weer zijn begonnen om te sparen. Dus die mensen die kunnen, die beginnen te sparen. Maar we weten ook uit enquêtes dat er ongeveer een derde van de Duitsers helemaal geen spaargeld heeft. Dus dit is gewoon, de mensen bereiden zich voor op een heel, heel moeilijke economische winter.
Een moeilijke economische winter en ja, misschien eerst een soort moeilijke sociale herfst. We horen al van ja, sectoren waar gestaakt zal worden. Hoe zie je dat evolueren?
Dit was trouwens heel interessant in het besluit van de regering op zondag. Heeft niet zoveel aandacht gekregen tot nog toe. De regering zegt dat zij de sociale partners willen ondersteunen om nu oplossingen te vinden hoe werknemers kunnen worden gecompenseerd. En de regering heeft gezegd, nou, wij zijn bereid dat als er een bedrijf 3000 euro betaalt, eenmalig aan zijn werknemers, dat er gewoon geen belasting, geen sociale bijdrage op moet worden betaald. Nou, dat is al een eerste suggestie waar het naartoe zou kunnen gaan. Dus er is enorme druk van de vakbonden. Werknemers zitten ook te drukken om hogere lonen te krijgen. We hebben sommige vakbonden die gaan voor 8% de loonsverhoging voor volgend jaar. Maar ik denk dat er een oplossing zou kunnen zijn dat je een hoge eenmalige betaling krijgt, want dan heb je ook minder de kritiek weer. Nou, als de lonen te sterk stijgen, dan ondermijnt dat de concurrentiekracht van de Duitse industrie.
Ja, inderdaad. De overheid zou daar iets kunnen doen. Er zijn ook de bedrijven zelf. In België heb je dat systeem van automatische loonindexering. Die maakt dat ja, in de loop van dit jaar bij ons de lonen met zo'n 10% zullen stijgen. Hoeveel zit er nog ja, ruimte bij die Duitse bedrijven om iets te doen?
Ja, hoeveel ruimte zit er? Als je de werkgever vraagt, dan zal er nooit ruimte in zitten. Ja. Dat is ook nooit het goede moment gekomen voor hoge loonsverhogingen. De Duitse bedrijven hebben, denk ik, net zoals veel andere Europese bedrijven, in de eerste helft van dit jaar ook nog goede winsten geboekt. Dus er zal die ruimte moeten zijn. We hebben ook in Duitsland, net zoals in veel andere Europese landen, een gebrek aan gekwalificeerde werknemers vanwege de vergrijzing. Dus ik gok een beetje, zodat we de komende 1-2 jaar loonsverhogingen van om de 4% gaan krijgen, gemiddeld.
4.
En dan donderdag, belangrijke vergadering waar veel mensen naar uitkijken. De Europese Centrale Bank over de rente. Heeft natuurlijk ook alles te maken met de strijd tegen de inflatie. Vraag is, gaan ze die met 75 in plaats van 50 basispunten optrekken? Dat zou dan meteen de grootste renteverhoging zijn sinds de invoering van de euro. Persagentschap Bloomberg heeft de vraag gesteld aan 24 economen die de ECB volgen. 2 op 3 onder hen verwachten wel degelijk zo'n drastische, zeer hoge dus renteverhoging. Karsten, je bent ook zo'n ECB-watcher, kan ik zeggen. Wat verwacht jij?
Ja, ik heb die enquête ook ingevuld als goede ECB-watcher. Ja. Ik ben een van de weinigen die zeggen 50. Het is inderdaad, het was een heel moeilijke. Je mag me daar niet mee confronteren nu op maandag voor de vergadering. Dan weet je dat op donderdag nog wat ik heb gezegd. wat is het probleem voor de ECB? De ECB ziet natuurlijk ook deze torenhoge inflatie. Ze kunnen daar op korte termijn heel weinig aan doen. De ECB is voor mij nog iets gewoon te minder attent op de gevaar van een recessie. Dus zij zien nog niet zo'n sterke recessie aankomen. En wat ga je dan doen? Ga je nu die rente fors verhogen? Ook weet je dat die inflatie op korte termijn daardoor niet naar beneden gaat komen. Want ja, die energieprijzen gaan daardoor niet dalen. Of verhoog je wel sterk en dan heb je wel een grotere gevaar van een recessie. Nou, dat is heel moeilijk. En ik heb altijd geleerd dat monetair beleid, vooral het beleid van een centrale bank, is net zoveel kunst als wetenschap. En ik denk dat het een compromis gaat zijn binnen de ECB om alleen maar 50 basispunten te doen. Want daarmee heb je nog de mogelijkheid om in oktober en misschien zelfs nog voor het eind van het jaar nog iets te doen. Als je nu echt 75 doet, vrees ik dat daarna de Zuid-Europese landen niet meer gaan instemmen met verdere renteverhogingen. 5.
Beleggers kijken deze week ongetwijfeld naar dat rentebesluit van de ECB, maar er zijn ook halfjaarcijfers bij sommige toch belangrijke bedrijven. Zo zijn er die van auto- en mobiliteitsgroep Dieteren Group en die van de holding Bois Sauvage. Morgen ook trouwens investeringsvennootschap Sofina hier in Brussel met halfjaarresultaten. Karsten, woelige beursomgeving hè, de afgelopen weken. Hoe kijk jij nu naar die markten?
Ja, het gaat vooral over inflatie en centrale bank. Dat is het mooie voor een macro-econoom. Dus je hoeft niet eens meer naar het individuele bedrijven te kijken. Dus de eerste helft van dit jaar was ook economisch nog redelijk. En dus vandaar, dat is goed. Maar de bedrijfswinsten zijn eigenlijk meer een indicator die iets zegt over het verleden. Waar het nu echt over gaat, is gewoon, ja, wat gaan centrale banken doen? En dat is heel moeilijk voor economen, omdat je, wat we net bespraken bij de ECB, je hebt nieuwe reactiefuncties. En het lijkt erop alsof de centrale banken vaster besloten zijn dan de afgelopen jaren om die inflatie te bestrijden. Nou, dat leidt tot nog hogere rentes. Als dit gaat gebeuren, blijven de tijden op de beurs woelig, omdat gewoon dan meer mensen weer in vastrenderende producten gaan.
6. En dan gaan we even aan de andere kant van het kanaal kijken, want vandaag weten we wie de 160.000 leden van de Tories, de Britse conservatieve partij, hebben gekozen om Boris Johnson op te volgen als partijleider. En dus ook wie daar de nieuwe prime minister zal worden. Dat zou zonder al te veel accidenten de huidige minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss moeten worden en niet haar tegenkandidaat, de huidige minister van Financiën Rishi Sunak. Truss ligt stevig voor in de peiling. En nog even wachten dus voor we zekerheid hebben, Karsten, maar ja, hoe dan ook, het bord van de nieuwe PM daar in Downing Street 10, dat ligt behoorlijk vol, hè?
Dat ligt enorm vol en vooral bij mevrouw Truss had ik nog niet het idee dat ze was opgevallen door goede kennis over Europa, wat ik een beetje zag tijdens de campagne. Dus dat maakt de relatie met de EU echt niet makkelijker daardoor. En op het VK zit gewoon dat hele discussie natuurlijk af te komen die we ook in Europa hebben, namelijk hoe om te gaan met hoge energiekosten. De inflatie in Engeland zal waarschijnlijk begin volgend jaar nog veel hoger zijn dan in Europa. Het is een land dat ook afhankelijk is van de invoer van energie en voedsel. Dus ik vrees dat, en dat het land heeft nu natuurlijk door die politieke stilstand heel veel tijd verloren om zich voor te bereiden op deze energiecrisis. En dat andere wat natuurlijk ook nog belangrijk is voor de volgende premier is de relatie met de Europese Unie. Ook daar staat nog alles open, dus hoe gaat het om handelsakkoorden in de toekomst, ja of nee? Dus dat boord zit enorm vol.
7. En dan is er ook deze weer terug van weg geweest, of nooit helemaal. Koning voetbal, Karsten, de Champions League begint meteen met een Belgisch-Duits duel. Dan moeten we daar jou iets over vragen natuurlijk. Landskampioen Club Brugge die neemt het op tegen Bayer Leverkusen, iets wat jij ook volgt.
Nou, ik volg het alleen omdat mijn zeer gewaardeerde collega Peter van den Hout een grote Club Brugge-fan is. Dus ik ga...
Oh ja, dat is de hoofdeconom hier in Brussel.
Precies. Nou, ik ga voor hem zeker duimen en hoop dat Brugge wint. Ik ben geen grote Leverkusen-fan. Maar misschien moet je er nog iets aan toevoegen. Is dan één niveautje lager, geen Champions League. Maar we hebben gewoon in de Euroleague heb je nog een ander spannend duel. En dat is gewoon tussen Brussel en Berlijn. Ach. Jammer genoeg niet mijn favoriete Berlijnse club, maar het is twee keer Union. Het is Union Sint-Gilles tegen Union Berlijn en dat is voor mij heel spannend.
En voor wie supporter je dan in dat Berlijnse-Brusselse duel?
Ja, dat is heel lastig, want ik ben natuurlijk grote fan, een leidende fan van Hertha Berlijn uit West-Berlijn. Dus ja, en ik woonde vlak op de grens tussen Elsene en Sint-Gilles in Brussel. En een andere goede vriend van mij, Luc van Middelaar, die is grote supporter van Sint-Gilles. Dus ik denk dat ik hier ook voor de Belgische club ben.
Ah, goed zo. Of zoiets als de vijand van mijn vijand is mijn vriend.
Precies.
En daarmee zit de eerste de zeven van deze week er weer op. Dank je wel voor je vooruitblik, Karsten Brzeski.
Graag gedaan, dank je wel.
Fijne dag nog voor iedereen en wij gaan aan de slag voor de zeven van morgen.
Dit was de zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.